Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen kunt u vinden in het Johannesevangelie. Het 15e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 17. We noemden nu Johannes 15, de verzen 1 tot en met 17, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Johannes 15, van 1 tot 17. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft. Alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord. En men vergadert dezelfde, en men werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Tot zover.
Gemeente, in dat versje wat we zojuist hebben gezongen, aan het begin, vijfde vers van die 90ste psalm, daar gaat het over toorn en gramschap. Ja, dan gaat het over Gods toorn en over Gods gramschap. En daartegenover gaat het over gunst. Ja, dat is Gods gunst. Dus, dan gaat het over verschillende eigenschappen van de Heer. En wanneer nou die toren en die gramschap van God ons bezwaren, dan wenden, dan verdwijnen onze jaren. We zien hen, zegt de dichter, als gedachten henen varen. Met andere woorden. We zijn zo aan tijd van het leven. En of we dat nu willen geloven of niet. Maar het is praktijk. Je ziet het om je heen. Of blijft uw gunst ons in het leven sparen? Dan klimmen wij ten hoogste tot de top. Van 70 of 80 jaren op. Een enkeling die nog wat ouder wordt. Een enkeling. En wat is nu nodig? Ja, als ik het aan een kind vraag, dan zegt dat kind, ja, een nieuw hart. Ik heb een nieuw hart nodig. Want anders dan kan ik voor de Heere niet verschijnen. Ja, maar weet je, dat heeft dat kind niet alleen nodig. Ook als we 80 of 90 zijn, hebben we dat nodig. Dat nieuwe hart. Gods genade in het leven verheerlijkt, voorbereid, toebereid op die naderende eeuwigheid die niemand van ons, en of je er nu aan wilt of niet, die niemand van ons zal ontvlieden. We staan graag naar zekerheden in het tijdelijke leven. En eigenlijk is er maar één zekerheid. Dat ik het leven moet verlaten. Dat ik sterven zal. Dat is de enigste zekerheid die ieder mens heeft. Wat nodig is, maar ook die beden. Die beden uit dat allervolmaakste gebed. En dan komen we bij zondag 52 terecht. Die aan de beurt van behandelen is. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn. Dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch behouden en sterken. Door de kracht uws heilige geestes. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Maar altijd sterke wederstand doen, totdat we eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Hoe besluit gij uw gebed? Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u daarom, dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alles goeds te geven, den wil en het vermogen hebt. En dat alles opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Wat beduidt het woordeke amen. Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer tot zover. In deze laatste zondagsafdeling vinden we ook de strijd van Gods kerk. Om dan te letten op drie gedachten. Dat het is in de eerste plaats een levenslange strijd. En dat we gaan letten in de tweede gedachte op Gods kracht in die strijd. En in de derde plaats te letten op een zekere overwinning van die strijd. We noemden nu dus de strijd van Gods kerk. In drie gedachten. Ten eerste een levenslange strijd. Ten tweede Gods kracht in die strijd. En ten derde een zekere overwinning van die strijd. Israël, dat was het land van de wijngaarden. Daar stond het land onbekend. En die wijngaardenier, ja, was het nu om de vrucht te doen. Die wijngaardenier, die deed elke dag zijn best om de beste wijndruiven te kweken. Want, ja, als die dan aan het einde van het seizoen een oost mocht binnenhalen, dan zorgde dat voor een inkomen. Geen vrucht, dus geen wijndruiven aan die wijnstokken. Geen vrucht, dat zou betekenen geen oost. En geen oost, dat zou betekenen geen wijn. En geen wijn, dat zou betekenen geen inkomen. En daar gaat het nu juist de Heere om. Het gaat om inkomen. De Heere wil inkomen. Hij wil vrucht op zijn arbeid. Hij wil zielen die hem vruchten brengen. Zielen die tot zijn eer leven. En dan weten wij, ja, natuurlijk, daar zijn we bij opgegroeid, toch? Bij opgevoed. Nu weten wij dat een mens van nature God de eer niet kan geven. Waarom niet? Ja, omdat onze boom een verkeerde boom is. Onze boom, onze levensboom, is een kwade boom. En een kwade boom, zegt Gods woord, nee, die brengt geen goede vruchten, maar die brengt stinkende vruchten voort. En dat komt allemaal op uit dat verdorven hart. En van dat verdorven hart heeft de Heere Jezus zelf gezegd in Marcus 7. Want van binnen uit het hart des mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. En als het nou gewoon een mens gezegd zou hebben, dan zou je misschien gedacht hebben, nou ja, die man of die vrouw die dat gezegd heeft op deze wijze, die zit wel in een dip. Zo'n opsomming van zaken, die zo negatief en ja, min van de mens spreken. Maar het is de Heere Jezus zelf die deze woorden uitgesproken heeft. Het is de leraar ter gerechtigheid. Hij die de hartekenner is, heeft deze woorden uitgesproken. Na zijn goddelijke natuur is hij al die dingen tegengekomen in het hart van een mens. O, beseffen we hoe onmisbaar dat nu die wedergeboorte is. Beseffen we hoe onmisbaar het is dat ons hart verbroken wordt. Dat we afgesneden worden van die verdorven wortel. Adam. En dat we ingelijfd moeten worden in Christus. Hij noemt zichzelf, ook in het gedeelte wat ons is voorgelezen, hij noemt zichzelf de ware wijnstok. En degene die in hem zijn ingelijfd en vruchten dragen, die noemt hij ranken. We lezen in Johannes 15, het is ons voorgelezen, in het 8e vers. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Dat moet nu de vrucht van ons leven zijn. Vruchten voortbrengen tot verheerlijking van Gods naam. Vruchten voortbrengen tot eer van God. Ja, dat kan alleen als we in Christus zijn ingelijfd. En dan nog brengen we veel stinkende vruchten voort. En dan is er misschien iemand en die zegt van ja, maar kan dat dan wel? Als je nou in Christus bent ingelijfd, breng je dan nog stinkende vruchten voort? Oh, dan is die kerk, hè, die in Christus is ingelijfd als de kerk met een hoofdletter. Die moet het met smart uitroepen. Ik wist niet dat mijn tere ziel zoveel van het aardse overhiel. O, die oude mens, die oude wortel, dat verdorven stuk Adams natuur. Daaruit vloeien nog steeds zoveel, ja, in het leven van de levend gemaakte kerk, nog zoveel stinkende vruchten, dat het bij tijden en ogenblikken, ja, in het hart van dat volk, ach, ze durven zichzelf er dan niet eens meer bij te scharen, maar dan spreken ze hier van binnen, ach, ze spreken het misschien niet eens hardop uit, en misschien ook wel. Er is nog nooit wat van God bij geweest. Tot eer van God te willen leven. Als een rank. Gode verheerlijkende vruchten voort te brengen. Te willen brengen. En dan aan de weet komen die vruchten niet voort te kunnen brengen. Ingelijfd in hem. En dan toch nog zoveel stinkende vrucht. O, wat geeft dat een smart in het hart. Elke dag mezelf tegenvallen. Elke dag mezelf voor God vanwege mijn zonde en vervloeking te moeten mishagen. En weet je wat nou zo'n wonder is, volk? Christus, hij kent de zijne. Hij weet wat ze nodig hebben. En daarom heeft hij ook die bede in het hart gelegd. Welke bede? Die zesde bede. Leid ons, is de levendgemaakte kerk. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is de bede die Christus zijn jongeren en in zijn jongeren is het de bede die Christus in het hart van de kerk heeft gelegd. En dat volk van God, dat komt met de geoefende Heidelberger niet verder dan. Dat is, zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig, we moeten naar boven, we moeten naar vraag, naar antwoord 727, dat is de wijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Zie je, daar heb je het nou. Niet één ogenblik kunnen bestaan. In eigen kracht. Zo zwak, zo onmachtig. En dan komt het. En daartoe onze doodsvijanden. Doodsvijanden. Heeft de kerk doodsvijanden? Ja, de kerk heeft doodsvijanden. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. En het woord zegt het al, hè? Doodsvijanden. Die hebben het op ons leven gemunt. Nee, dat zijn geen vijanden die misschien, nou ja, een ruit bij je zouden willen ingooien. Doodsvijanden, die hebben het op je leven gemunt. Die hebben het op je zaligheid gemunt. De duivel, de wereld en mijn eigen vlees. O, die wereld, die stelt al die zonde in verleiding aan ons voor. En als, je nou, als we het nou over de wereld hebben, dan hoeven we echt niet naar Amsterdam te gaan, hoor. Dan kun je in je eigen hart blijven. En dan kun je op je eigen kamer blijven. Die hele wereld, die vindt aansluiting bij je, in je eigen hart. En die hele wereld, die openbaart zich achter dat vierkante scherm, groot of klein. En de duivel, hij dringt ons erop aan. Hij dringt aan, hij dringt erop toe. Ja, maar daar ben ik toch zelf nog bij. Ja, daar zijn we zeker zelf bij. Want wat doet dat oude vlees? Wat doet die verdorven natuur? Dat eigen vlees? Dus een van die drie doodsvijanden van de kerk? Wat doet dat eigen vlees? Die sluit een overeenkomst met de wereld en met de duivel. En dan zet dat eigen vlees de deur van mijn hart op een kier. Op een kier? Ja, in het leven van een mens van nature staat die deur niet op een kier. In het leven van een mens, een onbekeerd mens, staat die deur wagenwijd open. Maar na ontvangen genade, blijft dat eigen vlees als een verrader achter in dat hart waarvan de Heere, ja, je zou zeggen, de Heere die zet toch altijd in de weg van de wedergeboorte de deur open. Ja, maar hij doet ook een deur dicht. Hij zet een deur open naar het woord, maar hij doet ook een deur dicht naar de wereld. En achter die gesloten deur die naar de wereld open stond, is mijn eigen vlees achtergebleven als een doodsvijand. Als een verrader. En dan zet die oude vijand, die oude mens, die deur van dat hart, elke keer opnieuw weer op een kier. Om dan het zielsverwoestende van de zonde die door die kier weer naar binnen kan glippen. Om dan het zielsverwoestende van de zonde te moeten gaan ervaren. Want wat gebeurt er dan? In het leven van de kerk, als de deur open gaat, al is het op een kiertje en de zonde glipt naar binnen. Ja, dan gaat de Heer zijn aangezicht verbergen. Dan moet die kerk zijn nabijheid gaan missen. Dan wordt die vrede weer gemist, die er bij tijden en ogenblikken mocht zijn. Dan mocht die ziel zich in God verlustigen. Dan mocht die ziel zich in Christus verlustigen. Maar als die oude, dat eigen vlees, je zou zeggen die verrader van binnen, die deur op een kiertje gaat zetten en de zonde weer naar binnen glipt, dan verwoest dat hier van binnen de boel. En dan kan het zelfs zo zijn in mijn waarneming dat ik denk dat er nou nog nooit iets van God in mijn leven is bijgeweest. En dan gaat die levend gemaakte ziel, die gaat roepen, o God, bekeer mij, gelijk gij al uw volk hebt bekeerd. O, beseffen we hoe nodig dat die bede is, leid ons niet in verzoeking. Maar beseffen we ook wat onze verantwoordelijkheid hierin is? O, de bede te bidden en tegelijkertijd die deur van mijn hart op een kier te zetten, dat is onwaarachtig. Dan moet je je voorstellen. Dan heb je een snoeptrommel thuis. En dan zeg je tegen je kind, denk erom, je mag niet snoepen. En je zet die snoeptrommel voor de neus en je gaat zelf de deur uit. Nou, dan kun je het wel invullen, toch? Leid ons niet in verzoeking. En dan toch de deur van mijn hart op een kier gaan zetten. Hoe noemden we de eerste gedachte? Ja, een levenslange strijd. Die strijd die duurt niet even, maar die strijd die duurt net zo lang, totdat de Heere die kerk af gaat lossen van zijn of haar aardse post. Een levenslange strijd. Maar wat een voorrecht. De Heere die geeft in de tweede gedachte kracht in die strijd. Dan lezen wij in het laatste gedeelte van antwoord 127. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uw Heilige Geestes. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen. Totdat hij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Wil ons sterken, wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. En die bede, ja, die wordt opgezonden vanuit het hart als het gezien en beleefd wordt hoe God onterend de zonde nu is in het leven van de kerk. Als ze ervaren moet hoe sterk nu die kracht van die vijanden zijn. Nee, zolang als we denken dat we die vijanden wel de baas zijn. Nou ja, dan kun je dat gebedje wel eens opzeggen. Maar dan komt het niet uit mijn hart. Zolang als we denken dat we de kracht van de wereld de baas kunnen. Dan bidden wij die beden niet. En dan laten we ons als het ware, ja ook na ontvangen genade, als het ware geblinddoekt door de duivel meevoeren. En we denken wel bestand te zijn tegen de kracht van die driehoofdige vijand. Die doodsvijanden, de wereld en de zonden en de duivel en mijn eigen vlees. Maar als we denken dat we zelf de kracht hebben om tegen die vijanden te strijden, dan zullen we moeten ervaren dat we onderkomen liggen. Onderkomen te liggen vanwege onze eigen onmacht. En daarom hoor je er hier een roepen, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uws Heilige Geestes. Ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. O, dat werk van de Heilige Geest, dat is krachtig. Dat is onwederstandelijk, dat wil zeggen, dat werk van die Heilige Geest, dat is niet te wederstaan, dat is niet tegen te houden. In de weg van de waarachtige bekering, als de Heer een ziel van dood levend gaat maken, en hij moet in het leven, in het hart van een vijand zijn intrek gaan nemen, dan is die Heilige Geest niet tegen te houden. Maar ook bij de voortgang van dat geestelijke leven. O, als het eerste vuur van de liefde die de Heer uit gaat storten in het hart van een mens als hij begint, als dat eerste vuur weer wat gaat minderen. En die oude doodsvijanden die komen weer op die ziel af. Wat hebben ze dan de kracht van de Heilige Geest nodig? Om door de kracht van de Heilige Geest gehoorzaam te zijn aan die 10 geboden van die heilige wet. De kracht van de Heilige Geest in het dagelijkse leven. Wat denkt u? Als de Heilige Geest nou aan Noach die kracht niet had gegeven, zou die dan op een ogenblik die hamer en die zaag weer niet in de schuur hebben gelegd? Als je dan de opdracht krijgt om een ark te bouwen. Nee, niet aan een haven. Maar gewoon op het droge. En je wordt door de wereld elke dag uitgelachen. Het is die man in zijn hoofd geslagen. Waar is die man mee bezig? Dan zou je toch op een ogenblik je hamer en je zaag gewoon weer terug gaan brengen in de schuur. Nee. Nee, Noach niet. 120 jaar. Door de kracht van de Heilige Geest. Is die doorgegaan. Is die begonnen en hij is doorgegaan. En als hij om zich heen keek, oh, dan zag hij een menselijk geslacht en die maakte zich nergens zorgen over. Die leefde gewoon maar vrolijk en prachtig. Die leefde voor het vaderland weg en die deden wat ze wilden. En hij moest met de zijne 120 jaar lang werken en zwoegen om die ark af te krijgen. Is het beloond? Ja, uit genade is het beloond. Want God beloont het werk van zijn volk, niet naar verdienste, maar God beloont het werk van zijn volk uit genade. Want toen het oordeel kwam, kon Noach in de ark behoudenis vinden. En vervolgens al die vijanden, de duivel, de wereld, de mens der zonde, buiten de ark, kwamen om in de vloed. Ja, ze hebben elke dag de prediking wel gehoord. Want elke hamerslag was als het ware een prediking. Bekeert u? Bekeert u? Waarom zoudt gij sterven en niet leven, maar doorgegaan? Hoe is het in ons leven? Twee keer een sterfgeval afkondigen. Eén van een lid van de gemeente. Een van de medebroeders predikanten. Is dat geen hamerslag? Is het geen prediking? Geef bevel aan uw huis. Want gij zult sterven en niet leven. O, begrijpen we hoe belangrijk dat de vraag is, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En al is die strijd dan nog zo zwaar, maar, ja, dat is tot troost voor de kerk. Al is die strijd dan nog zo zwaar, de overwinning zullen ze behalen. Dat staat vast, hoor maar, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. En dan hebben we het al begrepen, niet omdat die kerk nu zo sterk was, die kerk met een hoofdletter, nee, maar omdat Christus de dood heeft overwonnen. En omdat hij die kop van een van die doodsvijanden hangend aan het kruis van Golgotha heeft vermorzeld. En omdat de hele wereld hem als de koning der koningen onderworpen is. De hele wereld? Ja. De wereld der zonde is aan hem onderworpen. En hij kocht de zijne. Met die dure prijs van zijn dierbare hartebloed. En hij kocht niet alleen de ziel van de kerk. Hij kocht hen naar lichaam en naar ziel. En daarom zal die kerk in zijn overwinning eeuwig met hem mogen delen. De derde gedachte die hebben we genoemd een zekere overwinning van die strijd. We zullen eerst gaan zingen. Op Psalm 41, de versen 5 en 6. Zelfs hij, op wien ik voormaals heb vertrouwd, mijn vree en disgenoot, verhief zijn hiel en sloeg mij fier en stout, terwijl hij at mijn brood. En het zesde, ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, noch ik te gronde gaan. En wat er volgt in het vijfde en het zesde vers van de 41ste psalm. Hoe besluit gij uw gebed? En dan komen de bekende woorden. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Het koninkrijk. En dan wordt er gezegd, wie dat nu de kracht en de heerlijkheid heeft in dat koninkrijk. Ja, wie is dat dan? Wel, dat is Christus. Want God heeft aan Christus de teugels van het hele wereldregiment in handen gegeven. Hij regeert. Vanaf die ereplaats die hij gekregen heeft bij zijn hemelvaart. Hij regeert, beschermt zijn kerk. En hij regeert het hele wereldgebeuren. En hij zal de zijne tot zich nemen. Dat is de troost. Hij zal de zijne tot zich nemen in die eeuwige heerlijkheid. Vader, ik wil. Dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Gegeven. Ja, hij heeft ze niet voor niets gekregen. Hij heeft die dure prijs ervoor moeten. Hij heeft die dure prijs ervoor willen betalen. Om nu die kerk met een hoofdletter aan het einde van het strijdperk van dit leven tot zich te kunnen nemen, is hij afgedaald tot in de dood. Hij heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen voor velen. Hij heeft ze gekocht met de dure prijs van zijn dierbaar hartebloed. Dat is ook de troost van de kerk in de eerste zondagsafdeling. Het eigendom van Christus. En als je iets tot je eigendom wilt hebben, dat begrijpen we toch wel uit het dagelijkse leven. Als je iets tot je eigendom wilt hebben, dan zul je dat moeten betalen. Want als je iets meeneemt zonder dat je het betaalt, dan ben je een dief. En nu heeft Christus zijn kerk tot een eigendom gekregen uit de handen van zijn Vader, nadat hij de prijs der zielen, dat rantsoen, aan zijn Vader volkomen heeft voldaan. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En dan komt het ogenblik, ieder op zijn tijd, dat hij ze opneemt in zijn heerlijkheid. En dan zullen ze hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Nee, dat zal niet zomaar zijn tot eer van dat volk. Maar dat zal nou zijn tot eer van God en tot eer van Christus. Opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Kan niet anders. Dat zal straks het werk van de kerk zijn. Eeuwig. Altoos. Zijn naam eeuwig prijzen. Nee, dat is geen moeten, Dat is geen dwang. Maar dat is een heilig willen en dat is een heilig kunnen. Dat is het enige wat ze straks nog hebben te doen. Met een eeuwig vreugdegezang. En als die dichter dan zingt, als die dan ziet op waar het nou vandaan komt. Hè, hoe dat er nou allemaal gestalte zal krijgen en al gekregen heeft. In het leven van de kerk. En als die dichter dan ziet waar het vandaan komt. Dan roept hij het uit. En het is door u alleen. En als de kerk erbij mag vallen. Weet je wat ze dan zeggen? Dan zeggen ze amen. En wat betekent dan dat woordje amen? Het zal waar en zeker zijn. Zie, als het geloof gelooft, dan is er geen twijfel. Dan kan de kerk volmondig amen zeggen. Dan geloof ik op dat ogenblik, zegt die kerk, vast en zeker. Dat het ook voor mij eenmaal waar zal worden. Dat Christus mij op zal nemen in die eeuwige heerlijkheid. Dat ik een onderdaan mag zijn in dat eeuwige koninkrijk. Dat ik met die moordenaar aan het kruis in dat hemelsparadijs hem zal groot maken. Het zal waar en zeker zijn. God heeft omwille van Christus verdiensten mijn stamelende bede verhoord. En dan komt God aan zijn eer. O, als dat volk van God welgesteld is. O, dan is de eer van God het hoogste doel in hun leven hier op aarde. En dan wordt het een wonder als het geloof mag geloven. Daar in dat koninkrijk hierboven, daar zal ik een plaatsje krijgen. En wat hebben nu 52 zondagen? Die achter ons liggen. Het onderwijs uit 52 zondagen. Wat heeft dat nou uitgewerkt? In mijn, in uw en in jouw leven. Het is wel gegaan over zaken, hè? Ja. De wet is, in onze, is ons voorgesteld, is ons opgericht, voorgehouden. Vanuit de uitleg van die 10 geboden. Hebben we onze schuld leren kennen? Hebben we met smart ingeleefd? Nou heb ik tegen al die geboden Gods zwaar en menigmaal misdreven. En heeft die wet me nou zodanig aangegrepen dat ze me uitgedreven heeft tot Christus? Is die wet in mijn leven nou wel een tuchtmeester geworden om aan de voeten van Christus terecht te komen? En is dan die ene naam onder den hemel gegeven dan voor mij, voor u en voor jou al de grootste en de hoogste naam geworden? Jazeker, daar gaat wat aan vooraf. Wat dan? Inleven, dat ik geen enkele vrucht, het ging over die wijnstok en die ranken, hè. Die rank moet wel in die wijnstok zijn ingelijfd, anders zal die geen goede vrucht voortbrengen. En dan de vraag, heb ik nou mijn eigen vruchteloosheid in die spiegel van die wet al leren kennen? Uit u met de vinger op het eigen hart, uit u worden geen vrucht meer in de eeuwigheid. Is die verlosser al noodzakelijk geworden? Ja, maar wanneer wordt die verlosser nou noodzakelijk dan? Wel, als ik zie dat ik in de gevangenis zit en als ik aan de weet kom dat ik er zelf nooit meer uit kan komen. Heb ik die borg al nodig gekregen? Ja, maar wanneer krijg je een borg nodig dan? Als de schuld zo hoog wordt dat ik niet meer betalen kan. Hebben we dat bloed van Christus al nodig gekregen? Oh, die offerande van Christus, die liep als het ware als een rode draad door 52 zondagen heen. Hebben we dat bloed van Christus al nodig gekregen? Ja, maar wanneer krijg ik dat bloed van Christus dan nodig? Als je gaat zien dat iedere bladzijde van je levensboek zwart is vanwege de zonde. En als je aan de weet komt dat je al dat zwart met al je goede werken en je eigen gerechtigheden er nooit meer uit kunt krijgen. Als je aan de weet komt dat het een register van zonde is wat van de aarde tot aan de hemel reikt, waarvan je er geen één kunt doorstrepen en wegnemen. O, dan krijgen we dat bloed van Christus nodig. En nu heeft de Heere in die achterliggende 52 zondagen arbeiderliefde aan onze harten en zielen ten koste gelegd. En dan kan de Heere eigenlijk aan het eind van die 52 zondagen ons de vraag stellen. Wat moet ik er nou nog meer aan doen? Wat moet ik nou nog meer aan die wijngaard? We zijn met die wijngaard begonnen. Wat moet ik nou nog meer aan die wijngaard doen? Terwijl ik aan hem niet gedaan heb, met andere woorden, de Heere die zegt eigenlijk, ik heb nou aan die wijngaard alles gedaan. Alles. En waar is nu de vrucht? Nou, die had de Heere wel verwacht. Die wijngaardenier, die had dat zeker verwacht. Had er alles aan gedaan. Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen? En hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Zien we daar ons eigen beeld in? Ja, maar wat moet ik dan doen? Als ik nou daar mijn eigen beeld in zie, ook na weer een behandeling van 52 zondag, dat ik alleen maar stinkende vruchten kan voortbrengen die me schuldig maken tegenover een heilig en een rechtvaardig God. Wat moet ik dan doen? Uw rechter om genade bidden. De toevlucht nemen tot de koning van de kerk. De toevlucht nemen tot de borg van het genadeverbond. De toevlucht nemen tot hem die zijn leven heeft gegeven, tot een rantsoen voor velen. Ja, maar ik ben beladen van zonde en van schuld. Als ik zo vuil als ik nu ben, stinkende vruchten. Als ik zoals ik nu ben tot die koning kom, dan kan het toch niet anders of hij moet mij weigeren
dan kan het toch niet anders of hij moet mij wegsturen. Dan kan het toch niet anders of hij moet mij na zijn rechtvaardig oordeel straffen.
Ja. Dan denk ik aan Esther. U kent de geschiedenis wel, hè? Mordechai, die had het gezegd. Je moet goed luisteren. Je moet naar die koning. Want het leven van het volk, van ons volk, dat staat op het spel. De datum staat al vast, hoor. Je moet naar de koning. Ja, maar ik ben in de hele maand nog niet bij de koning geroepen. En als ik naar die koning ga, dan kan me het leven kosten. Ongeroepen naar die koning, dat kan me het leven kosten. Toen heeft Mordechai gezegd: denk nou maar niet dat jij als enige hier aan dat hof van die koning je leven zult redden. Terwijl het hele volk van de Joden in al die 127 landschappen van de koning Ahasveros wordt uitgeroeid. Denk nou maar niet dat je de enige bent, want je bent van hetzelfde geslacht. Denk nou maar niet dat jij de enige bent die dan in het leven zult blijven. En toen heeft ze gezegd: ik zal gaan. Ik zal tot die koning gaan. En kom ik dan om? Nou ja, dan kom ik om. Het lag al verloren. En dan zouden wij vandaag zeggen: ze konden niks mee verliezen. Want het lag al verloren. De datum stond vast. Doodsvonnis was ondertekend. Ik zal tot de koning gaan. Kom ik dan om? Zo kom ik. En we weten uit de geschiedenis dat ze naar die koning is gegaan. En dan heeft die koning gezegd: wat is nou uw verzoek en wat is uw bede? Zeg maar wat je nood is. Want ja, je komt hier niet zomaar. En toen heeft ze gezegd: men geve mij mijn leven. Ik sta ten dode geboekt. Men geve mij mijn leven om mijner beden wil. En wat een wonder. Daar heeft die koning, die heeft haar die gouden scepter toegereikt. En wat een wonder. De vijanden die werden ten onder gebracht en Esther verkreeg haar verzoek. Zij en haar volk kreeg het leven. En nou heeft de Heere nog nooit tot het huis van Jacob. En geestelijk gezien mogen wij ons, want we leven onder de bediening van het verbond, mogen wij ons zien als het huis van Jacob. En nou heeft de Heere nog nooit tegen dat huis van Jacob gezegd: zoek mij te vergeefs. Hij heeft wel wat anders gezegd. Roep mij aan. Zoals die koningin Esther gedaan heeft. Koning Ahasveros. Roep mij aan. In de dag der benauwdheid. En daar heeft de Heere nog een belofte aan verbonden ook. Ik zal er u uithelpen. En dan komt het doel. En gij zult mij eren. Wel nu,
Dat geven de Heere u en mij en jou te beleven. Zo nu bij de behandeling van die laatste zondag van de Heidelbergse catechismus. Amen. Zingen wij nu tot slot van de 43ste psalm en daarvan het derde vers. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat daar volgt, het derde vers van de 43ste psalm. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.